Ja, welkom bij een nieuwe aflevering van Op de Vlucht over alweer de derde aflevering van Hunted. Het is een beetje een andere aflevering dan dat je van ons gewend bent. En ik zeg ons, normaal gesproken zit digitaal tegenover mij Guido Kuijn en mijn naam is Erik van Roekel. Deze week is het echter even wat anders. Guido is namelijk op vakantie. Die stinkert, die zit met zijn dikke reet ergens lekker op een zonnig adresje. En dus laat hij ons even aan ons lot over. Maar dat hindert niet, want we gaan gewoon gezellig met z'n tweeën, jij en ik, deze aflevering van Hunted bespreken. Dus ondanks dat het een andere aflevering is dan normaal, wel heel erg gemeend. Van harte welkom bij Op de Vlucht. Het was een bijzondere aflevering, vond je niet? Het was in ieder geval de aflevering die grotendeels in het teken stond van Sharon en Melissa. Moest Sharon zeggen. Ik kreeg een appje van Melissa namelijk van de week. En die zei, hoi, allereerst echt superleuk dat jullie een podcast maken over Hunted. Jullie hebben vast al gekeken, maar ik hoop dat jullie met veel spanning en plezier hebben gekeken. Even voor Sharon. Ze vindt het zo verschrikkelijk om Sharon genoemd te worden of Sharon op zijn Amerikaans. Zelf vind ik het best sexy, maar oké. Niet mijn woorden, hè? De woorden van Melissa. Willen jullie haar in de podcast Sharon noemen? Lekker op zijn Hollands. En dan spelt ze het als S-J-E-R-R-E-N. Dank jullie wel, kanjes. Groetjes van Melissa. Nou, uiteraard bij deze. En ik heb ook in al mijn aantekeningen netjes Sharon met S-J-E-R-R-E-N aangehouden. Dus dat moet helemaal goed komen. In ieder geval, Sharon en Melissa. Die willen naar de broer van Sharon en contactpersoon Patrick in Zoetermeer. Tijdens een lift snappen ze dat hun auto een simkaartje heeft. We hebben het al eens vaker over gehad. Hè? Moderne auto's die hebben een soort simkaartje waarmee ze getraceerd kunnen worden. Wat heel handig is als je auto gejat is. Iets minder handig als je op de vlucht bent. En dat ze dus getrackt kunnen worden zonder dat ze de ANPR-camera's die boven de snelweg hangen nodig hebben. Ja, en dus bedenken ze, weet je, dan kunnen we net zo goed gewoon via de snelweg gaan rijden. Want we worden toch wel getraceerd. En de snelweg, de naam zegt het al, is een stukje sneller. Nou, is op zich best een goede theorie. Intussen duiken er nog wat camerabeelden op van de dames in Wiegen. Daar hebben ze namelijk de nacht doorgebracht. En we zien hoe de hunters dichterbij komen terwijl Sharon en Melissa carnavalsliedjes zitten te zingen in de auto's. Een beetje een surrealistisch beeld, maar het was in ieder geval wat we hebben gezien. Nou, daarna kregen we even weer beeld van Prins en Jesse, mijn toppertjes. Ik weet zeker dat ze gaan winnen en dat is mooi, want Guido kan het niet tegenspreken deze week. Dus wat een toppertjes, hè? Prins en Jesse. Ach, wat zijn zij goed. Wat een toppertjes. Echt, ik heb er zo'n goed gevoel bij. Zij gaan sowieso winnen, ongeacht wat Guido ervan zegt. In ieder geval, zij slapen in Overberg, klein dorpje in de buurt van Veenendaal. En ze hebben al geprobeerd om de cryptekst te openen. We hebben gezien hoe iedereen een cryptekst gekregen heeft. Dus een soort kokertje, zo zou je het beste kunnen omschrijven, met daaromheen allemaal letters. Zes rijen van letters, om precies te zijn. En met zes letters kun je dus een code vormen waarmee die cryptex open gaat. Dan hebben de makers van het programma de cryptex zo gedraaid dat precies tussen de pijltjes, waar je normaal gesproken de code moet invullen, nu een naam staat. En dat is niet zomaar een naam, geen willekeurige naam. Dat is de naam van de helper waar je naartoe moet om de informatie over het extractiepunt op te halen. Dus wel handig als je dat niet verdraait. Ja. Nou, die memo hebben Prins en Jesse blijkbaar niet gehad, want zij hebben hun cryptex flink lopen te verdraaien. En dus kwamen ze er niet achter wie hun contactpersoon zou moeten zijn. Op een of andere manier heeft Jesse vooral vrienden met zes letters. Bijvoorbeeld Jelmer heeft een naam met zes letters. En dus wordt er op hem gegokt en zij wordt ook gebeld. Maar helaas, Jelmer heeft niks ontvangen. En dan gaan ze even verder kijken. Wie zijn er nog meer helpers met zes letters in de naam? Jesper! En Jesper blijkt dan wel de eerste. Sowieso, wat was dat? Jesse, Jelmer en Jesper? Is dat een soort kwek-kwek-kwak van de Hunted of zo? Ik vond het zo'n rare combinatie van namen en ook ontzettend verwarrend. Dus als ik Jesper Jesse noem en Jelmer Jesse en Jesse Jelmer of whatever, dan weet je waar dat doorkomt. Maar goed, Jesper is in ieder geval de juiste. En daar wordt ook even contact mee gelegd en hij blijkt inderdaad een code gehad te hebben. Code krijgen we niet meteen. We krijgen vier letters ervan. C, B, T en dan even niks. En dan de H. En ze spreken in ieder geval af om het kistje en de brief ergens op te gaan halen. En dan spreken ze af aan de rand van de stad Leiden. Want Leiden in is misschien wat gevoelig qua camera's. Dus ze spreken aan de rand van de stad af. Leiden is de stad waar Jesse studeert en waar hij dus ook zijn vrienden en zijn sociale kring en dus ook zijn helpers heeft zitten. Zo te zien gaan ze wel ernaartoe in een moderne auto. Hopelijk eentje zonder zo'n traceerbare kaart erin. Al checken ze wel of de auto op de radar staat. Ze hebben het er wel over, maar blijkbaar hebben ze daarbij eventjes niet gedacht aan de chip die in de auto zit. Ze hebben het daarin wel over telefoons die eventueel aan blijven staan. Nou, sowieso hebben ze nog steeds een iPhone mee, die dus uitstraalt ook als je de telefoon niet aan hebt staan of als je telefoon geen verbinding heeft. Het heeft dan te maken met Find My iPhone, hè, voor het geval dat die gejat wordt. Zou die dus contact moeten kunnen maken met andere iPhones in de omgeving. En zodoende alsnog je locatie kunnen doorgeven. Dus dat maakt gewoon, ook als die uitstaat, contact met andere iPhones. Beetje creepy. Als je er meer over wil weten, moet je even de aflevering van vorige week checken. Guido is namelijk een Apple fanboy en ik totaal niet. En hij heeft daar ook echt meer verstand van. Vorige week in de aflevering daar dus een uitleg over geweest. Melissa en Sharon komen weer in beeld. Die dumpen ondertussen de auto met de simkaart in Leersum. En ze proberen met een oudere, andere auto weer weg te komen. En zodoende de link te verbreken. En met die auto willen ze dan naar Utrecht om vanuit daar naar Den Haag en daarna naar Zoetermeer te gaan waar de helpers zitten. Intussen gokken de hunters nog steeds op Wiegen, waar ze dus de nacht hebben doorgebracht. En daar spreken ze ook met omstanders die Melissa en Sharon hebben zien lopen. Valt op zich wel op. Twee vrouwen, grote rugzakken. Is niet een alledaags beeld, denk ik, zo in Wiegen. En ook spreken ze daar met wat de bewoners van het adres waar de dames hebben geslapen. En de man des huizes, die verklaart doodleuk dat hij ze naar Rhenen heeft gebracht. Al was het eigenlijk in Leersum natuurlijk. En die is een beetje zo'n verhaaltje aan het houden over hoe die rit dan precies gegaan is. Nou, Melissa en Sharon zijn gelukkig inmiddels 70 kilometer verwijderd van Wiegen. En een goed half uur rijden van Rhenen. Want de helper die heeft een afgezet in Driebergen. En die helper reed dus in een auto zonder kaartje. Maar goed, ja... Dan weer terug aan die man die zo rooskleurig gaat vertellen was dat hij zijn Rhenen heeft afgezet. Die reed dus in een auto met een chip. En die chip die liegt niet. Die zegt toch echt dat ze zijn afgezet in Leersum en niet in Rhenen. Om precies te zijn op de middelweg in Leersum. En die hunters die confronteren hem daarmee van... Yo, luister pik, je kan wel zeggen Rhenen, maar we hebben toch echt andere informatie. Oh ja, dat weet ik niet hoor. Ik heb gewoon een rondje zo gereden en dat moet zo zijn. Die blijft lekker ontkennen, ook al staat het bewijs gewoon vast. Terug naar Prins en Jesse dan. Die facetimen hun helper Jesper of Jelmer of Jesse weer vanaf de rand van de Leiden. Met de telefoon van een willekeurige omstander. Dubbel slim, want die willekeurige omstander is waarschijnlijk al lang verdwenen tegen die tijd dat de hunters er zijn. Die is compleet niet te traceren. En facetime gesprekken, de inhoud daarvan, ja, die zijn eigenlijk niet af te luisteren. Dus keurig gedaan. Al is het wel een beetje gevaarlijk natuurlijk wat ze hebben gedaan. Want ze zitten nu echt in de kring van Jesse, in zijn sociale kring. Maar ook echt letterlijk in zijn kring. Dat klinkt misschien een beetje raar, ik bedoel ook niet zijn kringspier, maar gewoon echt zeg maar fysiek de afstand rond zijn woning. Ze zitten namelijk midden in studentenstad Leiden. Daar krijgen ze van de helper Jesper nog even te horen dat hij 2 dagen voor de finale weer nieuwe info gaat hebben. Dus die info hebben ze inmiddels ook in de pocket. En dat hebben ze uiteindelijk toch best wel goed gedaan, hè? Gewoon gokken op iemand met 6 letters in de naam, want die cryptex hadden ze verdraaid. En die helper die geeft ook nog even aan dat die 2 dagen voor de finale, zoals alle helpers van alle duo's, nog even belangrijk gaat zijn. Ja, Prins die vindt het terecht, denk ik, wel even spannend worden daar zo midden in Leiden, want hij dreigt zichzelf ook, en ik quote dit, te killen als hij nu gepakt wordt. Oké. Ja, dat is nieuw. Een soort suicide by hunters of zoiets. Maar goed, ik snap de spanning wel. Intussen wordt de vrouw van Prins, Judith, ondervraagd in Warnsveld. En worden alle gegevens van Prins en Jesse van de cloud gehaald. Dat is natuurlijk wel zo tegenwoordig. Hè? Alles wat je doet met je telefoon of met je laptop of met je iPad of whatever. Het wordt allemaal ergens in een cloud opgeslagen. Of het nou de Apple Cloud is of ergens in een Google Drive. En jou hoor. Er worden ook de locaties van de iPhones opgedownload. Find My Phone, dat werkt dus als die uitstaat, we hebben het er net over gehad. En zo weten de hunters dat ze in Overberg geweest zijn, in dat dorpje vlakbij Veenendaal. Alle Applezooi die ze in huis kunnen vinden, wordt intussen in beslag genomen. Dat is ook wel lekker, ik kan gewoon Applezooi zeggen, zonder dat ik van Guido een verbale klap naar mijn harses krijg. Maar goed, het wordt allemaal in beslag genomen, want als ze eenmaal al die spullen van Apple en de cloud, als ze dat gaan hacken, de hunters, dan kunnen ze live de locatie volgen. Iedere keer als hij weer bij een andere iPhone in de buurt komt en de locatie wordt doorgegeven, ping, dan weten ze waar ze zijn. Ja, zo blijkt. Jesse, Judith en Prins, die delen 1 cloud. Dus het wordt eigenlijk nog veel makkelijker gemaakt. Dat alle gegevens komen gewoon op 1 locatie terecht. Dus het is een kwestie van 1 wachtwoordje hacken. En dan weet je genoeg. Ja, intussen dacht Jesse dat Jesper nog een envelop zou hebben. Bleek niet zo te zijn. Maar ja, voordat dat duidelijk werd, waren ze al gekeerd. Midden in de stad. Ze zijn toch nog even naar Jesper gegaan om een envelop op te halen die er niet was. En dat kostte wel weer tijd. Intussen Prins steeds zenuwachtiger, steeds meer op de afgrond van zijn eigen suïcidepoging. Maar goed, voorlopig lijkt het allemaal nog goed te gaan. Ja, inmiddels zijn Sharon en Melissa in Zoetermeer op een familiefeest van de broer van Sharon. Waar blijkt dat niemand ze echt hoog heeft zitten. Ik hoop ook dat ze dit niet zo hebben opgevat. Maar ze komen daar binnen. En eigenlijk is iedereen stom verbaasd dat ze nog niet gepakt zijn. Nou, welkom thuis. En hun trucje met wisselen van de auto heeft ook gewerkt, krijgen we te horen. Want het spoor dat de hunters vanuit Wijchen hebben gevolgd, loopt dood in Leersum. Daar waar de auto met de simkaart heeft afgezet. En vanaf dat moment zijn ze in een andere auto gestapt en van de radar verdwenen. En voorlopig dus veilig. Ja, de hunters die zijn intussen op de plek waar de telefoon van Prins gisteren nog heeft uitgestraald. Daar is het leeg en daar loopt de boel voor nu ook even leeg. Tenminste, het houdt er in ieder geval op. Het huis is verlaten en er is niemand die de hunters van informatie kan voorzien. De code krijgen we nu wel te zien. Die wordt ingevoerd in de cryptex en de cryptex gaat open. Sleutel van het kistje dat ze van Jesper kregen, zit in die cryptex. Openmaken dus. Dat is logisch, hè? Als je een sleuteltje hebt en je hebt een kistje, ga je hem openmaken. En daarin vinden ze een ouderwets fotorolletje. Tenminste, dat wist Jesse toen nog niet. Die had echt geen idee wat het in godsnaam geweest is. Die ziet daar zo'n kokertje met iets eruit flikkeren. En die denkt, joh, het zal wel. Gelukkig heeft hij zijn vader mee, want die snapt precies waar het voor is. Die geeft ook aan dat ze hem niet te veel in het licht moeten houden natuurlijk, want zo werkt het met oude foto's. En dat ze die moeten gaan laten ontwikkelen. Ja, dat Jesse überhaupt nooit fysiek in een kruidvat geweest is, maar dat is natuurlijk een locatie waar je foto's zou kunnen ontwikkelen, of bij de fotozaak, of bij de HEMA. Ik weet, doen die dat nog eigenlijk? Vroeger wel, toch? Dan ging je met zo'n cameraatje, ging je dan naar die winkels toe, en dan leverde je je rolletje in, en dan kreeg je alle 5 je vakantiefoto's terug. En dan zag je dat ze vreselijk overbelicht waren, dat je er heel lelijk op stond. Dan flikkerde je ze in een kast, en dan keek je er nooit meer naar. Tegenwoordig heb je ze natuurlijk gewoon op je telefoon staan, maak je 26 verschillende selfies, tot er eentje gelukt is. Of lijkt op wat gelukt is. Nou, terug naar het verhaal van Hunter dan in ieder geval. We zien dat de geleende telefoon aangaat. Alle teams die hebben de opdracht gekregen bij de start om een telefoon en een simkaart te vinden. En daarmee moesten ze dan, dat nummer moesten ze dan gaan mailen naar een beveiligd ProtonMail account. Dus ze hebben allemaal een telefoon bij zich en een simkaart. Een burner phone, zoals dat in eerdere seizoenen genoemd werd. En die werd dus even aangezet door Prins en Jesse om te kijken of er misschien al een bericht gekomen is. Mogelijk dat ze daar toch informatie gaan krijgen over het extractiepunt. Echter, niet het geval. Geen informatie nog op die telefoon. Intussen jagen de hunters op camerabeelden in Overberg, waar ze de nacht hebben doorgebracht. Maar daar vinden ze ook niet echt sporen. En dus besluiten de Digiboys om in actie te komen. Die gaan namelijk proberen om de cloud te hacken, om dan toch een locatie van die iPhone te kunnen vinden. En dat doen ze door een oud wachtwoord die ze ergens geschreven hebben gevonden in te voeren in de cloud. Maar dat lukte niet. En dus proberen ze hetzelfde wachtwoord nog een keer, maar dan met een ander jaartal op het einde. En je voelt hem al aankomen. Nee, je voelt hem helemaal niet aankomen, want dat hielp ook niet. Gelukkig maar. Uiteindelijk hebben ze het wachtwoord wel weten te kraken op een of andere manier, maar ook dan komen ze nog steeds niet in de cloud, want er zit keurig een 2-staps-verificatie op. Dus dat betekent als je het wachtwoord invult en die is correct, ga je naar een volgende pagina waarop staat, hey, we hebben een smsje verstuurd naar dit en dit telefoonnummer, daarin staat de code, voer de code in. Ja, als je die telefoon niet hebt, valt er ook geen code te ontvangen, kun je ook niks invoeren. Ik denk dat Jesper en Prins hebben geluisterd door onze cyberspecial. Als je die zelf nog niet geluisterd hebt, luister hem even terug. Zit volgens mij aan het einde van seizoen 1. Daarin hebben we het met Selmar over online veiligheid. Daaruit blijkt ook dat je inderdaad altijd goed moet zorgen dat je wachtwoord op orde is. En dat je een 2-staps-verificatie aan moet zetten. Want zoals je ziet, ze kunnen er niet zo makkelijk in. Nou, helpt het wel als je dat dan ook aanzet voor al je accounts en voor alle delen van de accounts die je probeert te beschermen. Want uiteindelijk blijkt dat ze die hele verificatiecode niet nodig hebben. Want Find My Phone blijkt helemaal niet beveiligd te zijn. Dan kunnen ze gewoon met het wachtwoord waarvan ze al wisten dat die goed was, gewoon bij. Dus als nu hun iPhone die ze mee hebben in de buurt komt van een andere iPhone, krijgen de hunters gewoon meteen een signaal en weten ze precies waar Prins en Jesse zitten. Nou, voorlopig is dat niet het geval, gelukkig. Jort en Tim dan, wat is er nog niet echt gezien deze aflevering, denk op 3/4 van de aflevering. Alles tot nu toe, sinds de start, is soepel gegaan voor de heren. Ze hebben netjes de helper gevonden die informatie voor ze heeft. Ze hebben een burner-telefoon gefixt met een simkaartje erin. En ze weten nu dus ook dat Yvette de helper is. Ze had namelijk niet te enthousiast aan de cryptex gedraaid en konden de naam dus gewoon aflezen. Op naar Bakel, op de fiets. Daar communiceren hebben ze ook een speciale manier voor gevonden. Dat doen ze namelijk via Marktplaats met hun helpers. Dat doen ze via de telefoon van anderen. Wellicht omdat de hunters sowieso niet vermoeden dat iemand Marktplaats gebruikt voor communicatie. Is natuurlijk eigenlijk best wel slim bedacht in die zin. En omdat ze daar kunnen chatten zonder telefoonnummers uit te wissen. Ze verwijderen ook meteen alle berichten. En dus kunnen de hunters er ook niet zomaar bij. Tenzij ze die gegevens wellicht opvragen, denk ik, via Marktplaats. Maar ik weet niet hoe lang Marktplaats die berichten bewaart. Selmar, als je luistert, jij weet het misschien wel. In ieder geval, ze hebben een bijzondere manier van communiceren bedacht. En ze gaan dus op de fiets naar Bakel. Dat is op zich een goed idee. Niks wat je kan traceren natuurlijk. Geen simkaarten die in auto's zitten. Geen helpers die je kunnen verraden. Maar dan moet je wel een fiets hebben. En die hebben ze wel thuis. Dus die fietsen die worden bij Tim thuis opgehaald. En dat terwijl de hunters misschien wel net een huisbezoek gepland hebben staan. Nou, blijkt niet het geval. Het is allemaal gelukt, ondanks de spanning. De fietsen die zijn binnen. Of buiten dus eigenlijk. Want ze stonden binnen in de schuur. En nu zitten ze erop. Dus de fietsen zijn buiten. Maar de buiten is binnen. En dus kunnen ze na een kus van moeders de vrouw toch aan de tocht beginnen. De vrouw van Tim die blijkt ook contact met helper Yvette gehad te hebben. En dus weten zij nu zeker dat Yvette inderdaad de contactpersoon is. Verder laat de vrouw nog even iets weten over dat ze wellicht bij de buren van Yvette moeten zijn. Mochten ze Yvette thuis niet treffen. Dus allemaal handige informatie om mee voorbereid op pad te gaan. Ja, dan zien we wanneer Hunt het is opgenomen, want het is op de dag dat Feyenoord wellicht kampioen kan worden. Sharon en Melissa, die zijn groot fan van Feyenoord en dus vermoeden de Hunters dat ze die wedstrijd gaan willen kijken. Want ja, als echte fan, een mogelijke kampioenswedstrijd. Je gaat net niet in de Hofpleinfontein liggen, maar voor de rest je gaat natuurlijk wel die wedstrijd willen kijken. Mogelijk in de buurt van Rotterdam, Selma is namelijk scherp, die zegt in Amsterdam kijken heeft geen zin, want dan juicht niemand met je mee. Vind ik nog een optimistisch scenario hoor, als niemand met je meejuicht. Ik denk dat je gewoon keiharde ram voor je bek gaat krijgen als je daar voor Feyenoord gaat zitten juichen midden in Amsterdam. Maar goed, de theorie staat, in Amsterdam kijken heeft geen zin. Dus het zal dan, als ze in een kroegje gaan willen kijken, ergens in de buurt van Rotterdam moeten zijn. Ja, of dat gaat gebeuren, daar werden we nog even over in spanning gehouden. Want we gaan naar Bas en Wilco, onderweg naar hun helper in een friettent. Zo hebben ze de locatie afgesproken. Ja, dus de laatste keer waar we patat hebben gegeten, daar moet je naartoe. Ja, te hopen dat je nog weet waar je patat hebt gegeten. In mijn geval is het namelijk overal en nergens. 6 keer per week eet ik friet. God, is allemaal lekker. Maar goed, ze doen het goed. Ze liften veel. Ze lopen ook veel tussen de liften door. En doordat ze dat doen, verbreken ze telkens opnieuw de schakel met hun vorige helpers. Ik heb natuurlijk ook gezien toen ze in die trekker zaten. Hè, volgens mij al in aflevering 1 zo'n beetje. Gingen ze achterin de car van een trekker zitten. Want iedereen weet, een trekker is de beste manier voor vluchten. Want het valt niet op, is heel wendbaar en heel snel. Maar goed, ze zaten daarin, zijn er uitgestapt. Een stukje gelopen voordat ze naar de volgende lifters gingen. En daardoor is voor de hunters daar het spoor ook doodgelopen. Communicatie doen ze ook best wel slim, moet ik zeggen. Als ze op afstand zijn van elkaar, gebruiken ze een portofoon. Dat is natuurlijk handig, want als er eentje dan bij de helper aan de deur moet, kan de ander op de uitkijk gaan staan en vervolgens elkaar op de hoogte houden van wat je ziet. En dan hoef je niet met z'n tweeën te gaan. Mocht je gepakt worden, is er in ieder geval maar één van de twee gepakt. Al is het maar voor korte duur. Want vrijwel meteen wordt die portofoon op tafel neergelegd in dat huis. En plannen ze te communiceren met hun helper op deze manier. Dus die helper is niet thuis. Die komt zo meteen thuis, vindt de portofoon op tafel en ik weet niet hoe vaak het jou overkomt dat je een portofoon op tafel vindt in je huis. Als je gewoon even boodschappen bent doen en je komt terug en ligt een portofoon op tafel. Ik zou toch wel even willen weten wie hem er neer heeft gelegd. Dus ik zou hem toch wel gaan gebruiken. Dus ergens best wel een slimme tactiek, denk ik. Ja, intussen bellen de hunters met Leo. En Leo is de vader van Sharon. Die geeft aan dat iedereen het eten gaat deze avond bij de Chinees in Zoetermeer. Daar waar het jaarlijkse familiefeest plaatsvindt. Waar ook die broer komt die ze moeten hebben voor wat informatie. De hunters die denken, hey, bingo. En die bellen gewoon alle Chinese restaurants af om te kijken waar de reservering dan is. En als ze uiteindelijk het restaurant aan de lijn hebben waar de familie Jansen inderdaad gereserveerd heeft, dan komen ze met een smoesje aan de lijn. En dan zeggen ze, we hadden gereserveerd voor 7 personen, maar het moeten er eigenlijk toch 8 zijn. Dus is dat inderdaad deze familie? Nou, die lieve mevrouw van het Chinese restaurant, die werkt keurig mee. Die past de reservering nog even aan. Wordt een bordje bijgezet aan de tafel, een extra glas neergezet. En niks kan eigenlijk het feestje nog in de weg staan. Behalve dan de hunters. Maar goed, daar komen we zo meteen op. Sharon en Melissa zitten ondertussen lekker voetbal te kijken. Want inderdaad, Feyenoord, dat is toch wel iets wat ze aan het hart gaat. En intussen zien we, terwijl zij voetbal kijken, de mobiele hunterteams allemaal richting Zoetermeer gaan om daar de toko dicht te zetten. Jort en Tim, die fietsen ondertussen lekker door. Die komen bij helper Yvette aan. Alleen, die is niet thuis zoals al voorspeld was. Nou, mogelijk dus dat zij iets bij de buren heeft achtergelaten. Dus wordt even iedere buurman aangeklampt. Wordt overal gekeken of er informatie is. Maar helaas, dat bleek niet het geval te zijn. Dus onverrichte zaken gaan ze weer bij Yvette weg. Dus daar zullen ze ongetwijfeld nog in de toekomst een keertje naartoe moeten. De hunters, die zijn intussen toch bij de vrouw van Tim, waar ze eerder dus die fietsen hebben opgehaald. Maar daar krijgen ze eigenlijk niet veel informatie uit. Dat doet ze best wel slim. Ze vertelt gewoon eerlijk dat ze daar wel geweest zouden kunnen zijn. Ze aan tafel hebben gezeten. Maar ja, zegt ze, ik was er niet. Nee, dat is niet helemaal eerlijk dan, maar het is wel slim. Ik was er niet, ik weet van niks. Mijn naam is Haas. En zonder informatie, wel met de devices natuurlijk, hè, met de telefoons en laptops, gaan de hunters daar weer de deur uit. Want ze moeten onderweg naar Zoetermeer, naar die Chinees. En ja hoor, in het volgende shot zien we inderdaad Sharon en Melissa naar de Chinees gaan. In twee verschillende auto's, dat wel, dat hebben ze echt super slim bedacht. Maar de hunters die hebben de boel daar al dichtgezet. Houden rekening met een kiss-and-ride scenario of een drop-off scenario. Hè? Dus ofwel ze gaan eventjes de Chinees binnen om iedereen een gedag te zeggen en een kus te geven. En gaan daarna weer weg. Of ze komen alleen voor een informatieoverdracht. Ze houden er in ieder geval rekening mee dat ze daar niet echt gaan zitten eten. En dus wordt alles scherp in de gaten gehouden. Denkende dat het een snelle interventie gaat worden. X-ray Foxtrot 929 Lima. Dat is het kenteken van een van de auto's waar Sharon en Melissa in zitten. Een zwarte Opel in dit geval. Die auto wordt al snel door de hunters gespot. Ze wachten hun kans nog wel even af tot de dames uitstappen. Zolang ze zicht hebben op de auto kan dat natuurlijk ook veilig. En dus worden wij ook nog even in spanning gehouden. Ja, dus heeft Michel een portofoon gevonden. Hij neemt contact op. Hij krijgt de opdracht om naar de snackbar te gaan. Daar wordt hij de bosjes ingelokt door Jort en Tim met de jungle geluiden. Vervolgens wordt er een code inderdaad ingevoerd. En twee dagen voor de finale heeft dus ook Michel de extra informatie overgedragen. Ik zei trouwens Jort en Tim, maar dat moet natuurlijk zijn Bas en Wilco. Bas en Wilco die hebben daar dus de informatie gekregen bij de snackbar inderdaad in de bosjes dankzij de oerwoudgeluiden en dankzij de portofoon waar inderdaad contact mee opgenomen is. Nou, dat lijkt ook allemaal nog een veilig verhaal te zijn in ieder geval. In Zoetermeer stijgt intussen de spanning als de oma van Sharon met haar rollator aangerold komt. Nog een geluk dat de hunters daar niet bovenop gedoken zijn, denk ik. Want dan had het nog wel eens het laatste avondmaal van deze oma kunnen zijn. In ieder geval, als Sharon oma wil aanspreken, dan slaan de hunters toch echt toe. Het wordt een achtervolging door Zoetermeer, want de vluchtauto met Sharon erin rijdt weg. Maar tevergeefs, uiteindelijk eenmaal aanhouding. De roze Fiat van Regina, dat is de auto waar Melissa achterin zit. Die ontkomt nog wel met een vrij gestreste Regina, kunnen we zeggen. En gestrest ondanks de dikke peuk op de lip. Je zou toch zeggen, als je zoveel rookt en je zit je vluchtauto al rokend te besturen, dat misschien de nicotine nog iets voor je doet. Maar nee hoor, stress zat er heel dik in daar. Die auto wordt ondertussen gewoon keihard getracked met de chips die erin zitten. En ongetwijfeld ook met de ANPR-camera's. Ze hebben namelijk het kenteken. Ze weten dat het om een roze Fiat gaat. En een mobiel team wordt aangestuurd, is er vlak achter, maar wel net te langzaam. Ja, de auto krijgen ze uiteindelijk wel zicht op. Die gaat aan de kant. Leeg, helaas. Nou ja, met een rokende Regina, maar verder leeg. Geen kandidaten er meer in. Maar ze weten in ieder geval wel waar de auto gestopt is. Want die chip zegt niet alleen waar de auto is. Die chip zegt natuurlijk ook waar de auto is geweest en hoe lang die ergens stil heeft gestaan. En er ligt nog een rugzak in van Sharon. Misschien met wat informatie erin. Of ja, van Melissa, zegt de helper in ieder geval. Mogelijk dat ze daar nog informatie uit gaan halen. Als daar inderdaad nog een kistje in zit met een fotorolletje. Oh nee, die hebben ze natuurlijk nog niet. Die hebben ze nog niet gehad. Dat is natuurlijk mazzel. Oh, dat scheelt alweer. Nou, die pak van mijn hart. Verder geen informatieoverdracht. Dat scheelt. Melissa zien we ondertussen aanbellen bij een huis voor een lift. En die is voorlopig dus veilig. Maar wel alleen. Nou, Regina die verklapt ondertussen nog even dat de broer van Sharon er wel degelijk iets mee te maken heeft. Daar moest namelijk die informatie worden opgehaald. En dat was de reden dat ze naar de Chinees gingen. Lijkt daarmee wellicht voor Melissa toch ook een aflopende zaak te worden. Het is namelijk mijn vermoeden dat we in de volgende aflevering gaan zien dat die broer wordt aangesproken. Dat daar inderdaad de informatie wordt weggegrapt. En dan hebben ze natuurlijk wel ineens een fotorolletje in handen. Nou ja, als ze die gaan ontwikkelen zoals prins Jesse heeft overtuigd dat de bedoeling is. Dan gaan we daar wellicht zien dat de hunters de informatie hebben die de kandidaten ook hebben. Ja, welke informatie is dat dan? Nou, dat zien we intussen bij Prins en Jesse, want die hebben de fotorol inderdaad razendsnel laten ontwikkelen. En wat blijkt, daarop staan wat locaties En een boodschap. En dan ga ik die boodschap er even bij zoeken, want ik heb even mijn televisie gefotografeerd, heel professioneel. Daar staat namelijk op, eenmaal fysiek op een van deze locaties ontvang je belangrijke informatie over het extractiepunt op deze op het door jou geregelde telefoonnummer. Besef goed dat elke locatie maar één keer gebruikt kan worden. Dat is de tekst die op het fotorolletje staat. Ja, elke locatie moet dus fysiek worden bezocht. En alleen als je daar fysiek bent, kun je dus informatie over het extractiepunt op die mobiele telefoon krijgen met het telefoonnummer wat je moest mailen naar het Proton-account. Maar ja, elke locatie kan dus maar één keer gebruikt worden. Dus is een ander team eerder geweest, dan heb je gewoon dikke vette pech. En dat is meteen een voordeel voor Prins en Jesse. Want zij zijn natuurlijk de eerste die deze informatie hebben, dankzij het snelle denken en handelen van Prins. En dus hebben zij nog de keuze uit alle punten, alle locaties waar zij informatie gaan kunnen krijgen. Dat weten ze zelf niet dat ze de eerste zijn. Maar het is wel zo en dat is wel een mooi voordeel. Ja, de andere teams die komen intussen ook tot de conclusie dat het rolletje gaat moeten worden ontwikkeld. Zij gaan allemaal rustig op zoek naar slaapplaatsen. En ze gaan ook rustig proberen om daar inderdaad de informatie uit te halen. Nou, en daarmee kwam deze aflevering van Hunter tot een einde. We hebben in ieder geval de eerste aanhouding erop zitten. En dan vind ik het leuk om eens te kijken, want we hadden op Instagram natuurlijk de vraag van de week gezet. En het was, wie dacht jij dat er het eerste zouden afvallen? Nou, Ferdy Merks die zegt in ieder geval, ja, ik ga helaas voor Sharon en Melissa. Ik denk dat het voor hen game over is. Swijs Ubels die zegt Sharon en Melissa ook. Even kijken, dat zegt Noemi ook. Arjen ten Brinke die zegt ook, ja, ik denk Melissa en Sharon. Verder dacht Joost dat er helemaal niemand gepakt zou worden. Nou ja, eigenlijk zitten jullie er allemaal even ver vanaf. Het is natuurlijk één van de twee geworden uiteindelijk. En Hilbert de Kok, jij mag deze podcast uitzetten, want jij ging voor Prins en Jesse als eerste afvallers. En dat zijn natuurlijk mijn toppertjes, dus dat kan echt niet. Hey, dankjewel in ieder geval voor het luisteren naar deze aflevering van Op de Vlucht. Volgende week waarschijnlijk nog één keer een aflevering zonder Guido. Die zit namelijk nog steeds met zijn dikke reet op een mooi vakantieadresje. Maar de week daarna dan zijn we gewoon weer met z'n tweeën. Intussen, als je leuke theorieën hebt, laat ze vooral weten. En dan tease ik ook alvast even dat we een bijzondere theorie hebben binnengekregen. Die wil ik volgende week even met je behandelen. Want mogelijk is er nieuwe informatie over het extractiepunt. En misschien... Het is wel echt goede informatie. Er zitten meerdere bevestigingsdelen aan, zeg maar. Klinkt een beetje alsof je een haakje bij de gamma haalt. Maar ik bedoel, er zitten echt een aantal punten bij waarvan ik denk, dit zou het wel eens kunnen worden. Dus daar gaan we het of volgende week of de week daarna over hebben. Want ik vind het eigenlijk ook wel leuk om het daar met Guido over te hebben. Maar kom bij je terug. Deze tease vergaat niet, want voorlopig zitten we nog wel even in Hunted namelijk. Hey, dank voor het luisteren. Laat je theorieën achter via @opdevlucht.nl. Dan zal ik ook nog een nieuwe vraag van de week posten. Dan kunnen we het daar volgende week nog even hebben. En dan zie ik jou volgende week weer. Tot dan.